Goedemorgen, broeders en zusters. Vandaag wil ik met u bekijken over geloof en ongeloof. En geloof is iets aannemen dat het zal gebeuren of dat het al gebeurd is. Het is een hoop dat je het zeker weet dat het gebeurd is. Maar vaak, als er iets gebeurt, bijvoorbeeld een wonder, als een zieke geneest door gebed, is vaak onze reactie ongeloof. Oftewel dat mensen zeggen dat het zo ongelooflijk is dat zoiets gebeurt. En zelfs de discipelen van de Heer Jezus, later werden ze apostelen, de grondleggers van het christelijk geloof, zij die de gemeenten gesticht hebben, die grote apostelen konden in het begin niet geloven dat hun meester en heiland, de Heere Jezus, was opgestaan uit de dood. Dus het is heel menselijk dat er ongeloof is als er iets wonderlijks gebeurt. En vorige week hebben we Pasen gevierd, de viering van de opstanding van onze Heere Jezus. En die is cruciaal voor onze geloofsovertuiging. Ik wil een aantal teksten met u lezen uit het Nieuwe Testament over het geloof en het ongeloof van een aantal discipelen. Dat kunnen we lezen in Marcus 16. Marcus 16, vers 9 tot en met 14. Marcus 16, vers 9 tot en met 14. Ik zal het u even voorlezen. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die het hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar zij geloofden het niet. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl zij aanlagen. En hij verweet hun ongeloof en hardheid van hun hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. Ja, de Heer Jezus was opgestaan uit de dood en hij verscheen het eerst aan Maria, Maria Magdalena. En Maria die ging heel vroeg toen het nog donker was. Ze ging naar het graf, maar de zware steen was al weggerold. De opening van het graf was open, maar het lichaam van haar heiland was weg. En haar verdriet werd nog groter. En de Heer Jezus die kwam bij haar. En door haar tranen herkende ze haar meester niet. Ze dacht dat het de tuinman was. Ze vroeg hem of hij wist waar het lichaam van de Heer Jezus gelegd was. Ze was helemaal niet bezig met de opstanding. Ze was nog in diepe rouw van de dood van haar Jezus. Maar toen kwam het verlossende woord. De Heer Jezus noemde alleen maar haar naam, Maria. De Heer Jezus kende haar naam. En zij herkende direct de stem van haar meester. Ze draaide zich om en kwam oog in oog te staan met haar opgestane heiland. Rabboni, meester. Ja, en ze kreeg de opdracht om het aan de discipelen door te geven. Maar nu moeten we ook bedenken in wat voor tijd en situatie de discipelen op dat moment waren. Ze waren in een rouwproces. Hun meester, de Messias waarop ze gehoopt hadden, die was gedood. Ze hadden het met hun eigen ogen gezien. En Zo vroeg als het was. Ze waren nog steeds aan het treuren en aan het huilen met elkaar. En ze waren doodsbenauwd voor de Romeinen en voor de overpriesters. Want zij waren zijn volgelingen. En ze waren bang dat hun hetzelfde zou overkomen. Dus ze verborgen zich. En toen kwam Maria met het bericht dat hij leefde. Dat hij was opgestaan. Dat konden ze gewoon niet geloven. Het was te mooi om waar te zijn. En later kwamen de Emmausgangers die beweerden dat zij ook de Heer Jezus gezien hadden. En zelfs tijdens hun wandeling van Jeruzalem naar Emmaus met hem heel lang hebben gesproken. En dat hij hun uitgelegd had wat er in de schriften over hem geschreven was. En dat hij hun harten geopend had. En zij vertelden het met zoveel passie, met zoveel vuur. Nee, het kon toch niet waar zijn. Doden kunnen niet zomaar opstaan. De volgelingen die de Heer Jezus gezien hebben en getuigd hebben van zijn opstanding, werden niet geloofd. En toen verscheen de Heer Jezus maar zelf aan de 11 discipelen. Hij verweet hun hun ongeloof en dat hun hart verhard was. Dat kunnen wij ook lezen in het Lucas-evangelie. Ze waren met elkaar over aan het praten over de gebeurtenissen en de berichten. En ze voelden zich verward. Twijfel, onbegrip en ongeloof kwam er in hun harten. Lucas 24. Daar is de verschijning aan de 11 apostelen. Vanaf vers 36. Lucas 24, vers 36. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten. Want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en geen beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. Ja, terwijl dus de discipelen met elkaar aan het praten waren over de getuigenissen dat de Heere Jezus was opgestaan, de deuren waren dicht, stond de Heere Jezus plotseling in hun midden. Vrede zij met u. En wat was hun reactie? De reactie was, net als toen de Heer Jezus wandelde op het water, een spook. Angst overviel hen. Ze werden heel erg bang. En ze dachten dat ze een geest zagen. Ze werden overweldigd door de schitterende aanwezigheid van de Heer Jezus. Ze hadden blij moeten zijn. Maar ze schrokken juist en waren heel, heel erg bang. En de Heer Jezus verweet hun hun ongeloof. En hij liet hun de littekens aan zijn handen en voeten zien. Ze waren blij, maar ze konden het niet geloven. Ze verbaasden zich dat hij was opgestaan. En om hen te overtuigen dat hij geen geest was of een spook, at hij een stuk gebakken vis en honing. En daarna herinnerde hij hun aan zijn woorden, dat alles wat over hem geschreven staat ook vervuld moest worden. Ze konden het niet geloven. En dan staat er iets belangrijks. Toen opende de Heere Jezus hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Hij opende hun ogen en gaf hen geloof. Geloof is ook een gave van God. Wij kunnen alleen tot geloof komen als Hij onze ogen en ons verstand opent. En vaak hebben mensen het nodig dat het evangelie hun een aantal keren gebracht wordt, tot op het moment dat ze overtuigd worden door de Heilige Geest, dat hun ogen en hun verstand geopend wordt door de Heer Jezus. Dan komen ze eindelijk tot geloof. Het kwartje valt. Ja, de Heer Jezus die kwam voor zijn discipelen, voor een hele groep. Maar hij kwam ook voor het individu. Hij noemde Maria bij haar naam. Zo ook bij Thomas. Thomas was er een keertje niet bij toen de Heer Jezus bij zijn discipelen kwam. En toen hij dat hoorde, toen de discipelen dat aan hem kwamen vertellen, kon hij het niet geloven. En dan kwam de Heer Jezus speciaal voor het individu. Speciaal voor Thomas. Dat staat in Johannes 20. Johannes 20, vers 24 tot en met 29. Dat wil ik u even voorlezen. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: als ik zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Ja, Thomas. Thomas is een Aramese naam en betekent twee of tweeling. Hij had een bijnaam, Didymus, dat is Grieks. En het heeft dezelfde betekenis, twee of tweeling. Hinkte hij op twee gedachten? Thomas kon het geloof niet opbrengen dat zijn Heer en Heiland was opgestaan uit de dood. En hij kon dus ook niet geloven dat hij verschenen was aan de discipelen, aan de andere discipelen. Bij hem was het eerst zien en dan geloven. Hij zei aan de discipelen dat als hij de littekenen aan zijn handen niet zou zien en zijn vinger in zijn littekenen van de spijkers niet zou insteken en zijn hand niet zou steken in zijn zijde, hij zou niet kunnen geloven. Ja, Thomas was kritisch. Hij was realistisch. Hij was visueel ingesteld. Hij was dus gericht op ervaringen, feiten. Feiten waren voor hem belangrijk. En een feit was dat hij gezien had hoe de Heer Jezus terecht werd gesteld. Hij werd veroordeeld en uiteindelijk gedood. Met zijn eigen ogen en waarschijnlijk van een afstand had hij gezien dat de Heer Jezus was gestorven. Zijn wereld stortte in. Zijn hoop was vervlogen. Zijn hoop was op de Heer Jezus. Hij kon het moeilijk verwerken. En hij wilde ook alleen zijn verdriet verwerken. Om zich te bezinnen op de feiten, op de keiharde bewijzen dat de Heer Jezus gestorven was. En de nadruk werd er wel op gelegd dat hij er niet was bij de discipelen, die wel bij elkaar samenkwamen. En hoe ze hem ook probeerden te overtuigen, Thomas bleef bij zijn standpunt. Dood was dood. Misschien dat de Griekse invloeden de overhand namen. Want voor de Grieken was dood echt dood. Hij had een Griekse naam. Maar dan kwam de Heer Jezus. Na 8 dagen staat hier. Thomas had nog even de tijd nodig om alles te laten bezinken. Hij heeft ook de woorden van ongeloof en twijfel en vertwijfeling van Thomas gehoord. Dat heeft de Heer Jezus gehoord. En Thomas was er deze keer wel bij. En de Heer Jezus stond plotseling in hun midden en hij ging direct naar Thomas. Hij richtte zich direct tot Thomas. Kom maar hier met je vinger. Kom maar hier met je handen. Kom hier met je hand en steek die in mijn zij. En wees niet gelovig, maar wees niet ongelovig, maar wees gelovig. En de ogen van Thomas werden geopend. En hij mocht de opgestane heiland zien. Met zijn eigen ogen. En de Heer Jezus kwam speciaal voor Thomas. En Thomas beleed zijn geloof en hij aanbad de Heere, mijn Heer en mijn God. Ja, en dan zegt de Heer Jezus, omdat je mij gezien hebt, Thomas, heb je geloofd. Maar zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Sommigen hebben de genade gekregen dat ze de Heer Jezus mochten zien. Maar de meesten hebben hem niet gezien. Ik heb hem niet gezien. En als wij hem niet gezien hebben en toch geloven dat hij is opgestaan, dat hij leeft, dan staat hier, dan zijn wij zalig. Dan zijn wij gelukkig. Dan zijn wij gezegend. Dan zijn wij gered. Want dat is het ware geloof. Toch in de dingen geloven die niet te zien zijn. God de Vader heeft de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. En als we in hem geloven, ook al zien we hem niet in levende lijven, dan ontvangen wij het eeuwige leven. Dat is de genade van God. En de Heer Jezus is onze goede herder. Maar eerst was hij ook schaap geworden. Eerst was hij een lam geworden dat geslacht werd voor ons om verzoening te doen. En Johannes de Doper getuigde, zie het lam van God dat geslacht werd voor ons. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is onze Heere Jezus. En hij heeft zijn leven gegeven tot verzoening voor al onze zonden. Hij is de goede herder. Ik heb eens een verhaal gehoord. Een man die in de bergen leefde. Hij had schapen. En die schapen bracht hij naar het groene gras in de bergen. En hij had een herdersfluit. Om de schapen te leiden. En dat ze ook niet naar de verkeerde kant op zouden gaan. En hij had ook 1 dochter, hun enigste kind. En soms ging ze mee naar de bergen achter de schapen aan. En de andere keren moest ze naar school en bleef ze thuis of ze bleef thuis. Maar aan het eind van de dag, als ze dus thuis was, als de vader weer terugkwam met zijn schapen, dan hoorde ze de herdersfluit. En dan vloog ze het huis uit om haar vader te begroeten. Die dochter, die werd groot en ze ging naar de stad om te studeren. Maar al snel ging het fout. Ze raakte bevriend met verkeerde mensen en ze begon uiteindelijk drugs in te nemen. En ze werd verslaafd en ze vertoefde in de ghetto's en de achterbuurten van de stad. En het contact met hun dochter was al jaren verbroken. En op een dag zei de vader aan zijn vrouw, de moeder, dat hij naar de grote stad zou gaan om hun dochter te zoeken. En zijn vrouw vroeg hem hoe hij dat wilde doen. De stad was zo groot. Ze hadden allang geen contact meer met de dochter. Hij zei dat God hem wel zou leiden. En de vader die ging naar die grote stad. En hij overnachtte in een slecht hotel. In een van de onguurste wijken van de stad. En de daaropvolgende dag wandelde hij door de stad. En hij stopte bij elke steeg. En hij floot op zijn herdersfluit. Misschien dat zijn dochter zou horen. En elke dag, hij zou daar maar een week blijven. En elke dag, elke avond ging hij door de achterbuurten. Een week ging voorbij. En dat was de laatste dag. De laatste avond. Hij had geen succes gehad. Het zat er bijna op. En hij had zijn dochter nog niet gevonden. En laat in de avond, voordat hij terugkeerde naar het hotel, ging hij nog naar een laatste donkere steeg. En hij floot op zijn fluit. En in dat steegje was een kroeg waar drugsverslaafden en zware criminelen kwamen. Er was harde muziek, er werd gedronken, er werd flink gebloot. En ergens in een donkere hoek zei een meisje aan haar vrienden, hoorden jullie dat? En de vrienden zeiden, we horen helemaal niks. Ik hoor de fluit van mijn vader. Dat is mijn vader. En zij zeiden, we horen helemaal niks. En ze rende de kroeg uit. En terwijl haar vader op de fluit floot, vloog ze hem om zijn hals. En toen zei ze, papa, mag ik naar huis? Dat is de fluit van de goede herder. Kunnen wij het geloof niet meer opbrengen? De goede herder is hier. Hij is de goede herder. Hij wandelt te midden van de gemeente. En hij zoekt zij die verloren zijn. Hij zoekt zij die het moeilijk hebben. Hij wandelt te midden van de gemeente. Als we bij elkaar zijn. Hij is in ons midden en hij wil ons helpen. Maar hij zoekt ook het verlorene. Ja, zelfs bij die grote apostelen was er twijfel en ongeloof. En de Heer Jezus kwam in hun midden en hij wil ons helpen. Zelfs bij die grote apostelen was er ongeloof en twijfel. Maar de Heer Jezus die kwam speciaal bij hen en hij opende hun het verstand. Ja, is er verdriet zoals bij een Maria die door allerlei droevige omstandigheden de Heer Jezus niet meer kon zien vanwege haar tranen. De Heer Jezus noemde Maria bij haar naam. Hij kent ons bij onze naam en hij noemt ons bij onze naam. Is er twijfel, geloof, ongeloof, deceptie, teleurstelling, zoals bij Thomas? Ja, geestelijk gezien zou ik ook zijn tweelingbroer kunnen zijn. Want klein is mijn geloof. Hij zou ook een tweelingzuster gehad kunnen hebben. Maar één ding is zeker. De Heer Jezus is onze grote, goede herder, die zijn leven heeft gegeven voor de schapen. En hij verlaat de 99 en komt bij een Maria. Hij verlaat de 99 en komt bij een Thomas. Hij kent ons hart en hij weet wat er zich afspeelt in ons hart. Ook vandaag wil de Heer Jezus er zijn voor ons. Wat er ook maar is, ongeloof, teleurstelling, wij mogen tot hem komen zoals we zijn. En hij zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Hij is de goede herder. Heeft u de fluit van de goede herder gehoord? Heeft u de stem van de goede herder gehoord? Laten we onze hoofden buigen. O Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u ons zo lief hebt, Heer. U hebt de wereld zo lief gehad, dat u uw enige Zoon gegeven hebt, Heer, tot verzoening, Heer, opdat wij in hem mogen geloven, dat wij het eeuwige leven mogen hebben, Heer. Een heerlijke eeuwige leven. Dank u wel daarvoor. Heer, dank u, Heer, dat u de goede herder bent. U komt voor een hele groep, maar u komt ook voor de enkeling. U komt voor ons allemaal. En u noemt ons bij uw naam. En u fluit op uw herdersfluit. Uw stem maakt het verschil. O, wilt u tot onze harten spreken? Wilt u onze harten openen? En wilt u onze ogen openen? Dank u wel daarvoor. Wilt u tot ons spreken, Heer? We willen u danken voor de boodschap. In de naam van Jezus. Wilt u de stille naprediker zijn van uw woord, Heer? In de naam van Jezus. En wij bidden ook voor een zegen voor het heilig avondmaal. Wilt u dat zegenen, Heer? Wilt u uw brood zegenen? Dat representatief is voor uw lichaam. Wilt u de wijn zegenen? Dat is uw bloed, Heer, in de naam van Jezus. En wilt u de handen van de broeders die het zullen uitdelen, wilt u hen ook zegenen? Dank u wel, Heer.